Met onze tot huiskamer omgebouwde vrachtwagen trekt het Rotterdam Zwijgtheater de wijk. Op zoek naar verhalen voor ons project De Straatstaat. Op vrijdag 4 december interviewde mijn collega Jasmina Ibrahimovic Loes van der Wees, officier van justitie in Rotterdam. Luister hier naar deel 1.
Ik ben Loes van der Wees, ik ben officier van justitie, dat is mijn beroep. En het bijzondere is dat ik dat op dit moment alleen maar ben voor Rotterdam-Zuid. En wat doe je dan? Want dat is natuurlijk de logische vervolgvraag. Ik probeer te bedenken waar wij met justitie kunnen helpen om het leven voor de mensen op Rotterdam-Zuid beter te maken.
En waarom is dat bijzonder dat het alleen voor Rotterdam-Zuid is?
Omdat dat alleen in Rotterdam-Zuid gebeurt. Dus in de rest van Nederland hebben ze niet zo'n officier als ik ben. Maar het, is ook, natuurlijk, het heeft ook wel een reden. Hè? Problemen in Rotterdam-Zuid zijn ook groter dan in de rest van Nederland. Ik denk in het algemeen dat je dat zo wel kan zeggen. En we hebben ons heel erg de vraag gesteld, eigenlijk al een paar jaar, als je nou met justitie inzet wil plegen, weet je, waar moet je dat dan doen? Waar is het belangrijk? En toen dachten we, nou, als je naar Rotterdam-Zuid kijkt, dan zie je twee grote problemen. Je ziet drugs in mijn tijd, met alle gevolgen van dien, met wapens en heel veel geld en drugs die opgeslagen wordt in huizen en kinderen die daar in de drugshandel zitten. En de andere kant, je ziet ook mensen die hebben hele grote problemen. Heel veel problemen in hun leven. Hè. Die hebben niet alleen maar schulden, maar ze hebben schulden. En hun kinderen gaan niet naar school. Ze voelen zich verdrietig of depressief. Een hele stapeling. En daar zou je ook iets kunnen doen. En dan gaat het heel erg om hoe steun je die mensen en hoe zorg je dat ze de goede kant op bewegen.
En wat is dan voor die tweede rol, hè? Die steun? Wat is dan jouw rol als officier van justitie daarvoor?
Voor mij was het dat ik al gehoord had over een wijkrechtbank in Amerika ergens, waarvan ik dacht, wat ze daar doen, dat wil ik eigenlijk voor Rotterdam-Zuid ook. Dat is het heet de Community Court. En die zitten in een wijk, Red Hook, bij New York, net zoiets als Rotterdam-Zuid. En die wijkrechtswaken daar, die zitten al 20 jaar en die heeft hele goede resultaten. Het aantal mensen dat daar terecht komt en dat nog een keer de fout ingaat, dat ligt heel erg laag. Zeker voor Amerikaanse begrippen, die hebben heel veel recidieven. Je ziet ook daar dat er heel goed samengewerkt wordt met hulpverleners, echt heel intensief. En dat gebeurt ook in dat gebouw. En toen dacht ik, nou, als je het leven van mensen wil verbeteren met de middelen die justitie heeft, dan moet je volgens mij zoiets gaan organiseren. Ja. Dus dat is wat we, daarom staan we ook op deze plek.
En welke middelen heeft justitie?
In dit soort gevallen, wat we doen is, we zeggen als er mensen bij ons aangemeld worden of omdat ze een strafbaar feit gepleegd hebben, als ze wonen in Bloemhof en Hele Sluis en ze hebben een strafbaar feit gepleegd, niet een moord, hè, daar hebben we het niet over, maar als je bijvoorbeeld een winkeldiefstal heeft gepleegd of je hebt je man of je vrouw geslagen, dus niet al te grote strafbare feiten, dan kun je aangemeld worden voor de wijkrechtspraak. En dan gaan wij kijken wie er nog meer bij jou betrokken is. Of er al hulpverlening loopt. Of welke problemen je hebt in je leven. Dat verzamelen we allemaal bij elkaar. En dan organiseren we een gesprek met de hulpverleners. En met een advocaat die je meteen ook krijgt. En dan zeggen we, wat speelt hier allemaal? En hoe kunnen we deze persoon helpen om uit de problemen te komen? Om een voorbeeld te geven. Dat is een mevrouw die schulden heeft, maar ze had ook een winkeldiefstal gepleegd. Nou, zo komt ze dan bij ons binnen vanwege die winkeldiefstal. Maar er zijn schulden. Zij heeft problemen om haar kinderen naar school te laten gaan, omdat ze eigenlijk alleen maar bezig is met het oplossen van die schulden. En ja, weet je, niet zoveel aandacht kan besteden aan die kinderen. En dan zeggen we, wat is hier nou belangrijk? Weet je, welk probleem moeten we als eerste oplossen om die mevrouw verder te helpen in haar leven? Moeten we kijken naar het feit dat zij psychische problemen heeft? Moeten we kijken naar die schulden? Moeten we kijken dat die kinderen eerst maar eens naar school gaan? En dat bespreek je dan met al die hulpverleners. Plan daarvoor leg je voor aan de rechter. Zeg je, we vinden het allerbelangrijkst dat we eerst naar die schulden gaan kijken. Want vanuit daar, hè, als daar wat ruimte ontstaat, dan kan die mevrouw ook weer meer kijken naar haar kinderen. En misschien ook haar eigen problemen wat beter aanpakken. En dan zeg je tegen de rechter, wilt u daar eens een beslissing over nemen? En de hulpverleners ook aan het werk zetten. En die mevrouw dus ook een beetje aan het werk zetten. Dat is hoe wijkrechtspraak werkt. Ik denk dat je moet denken, je hebt een kleine categorie boeven die gewoon boef zijn, omdat ze dat de snelste manier vinden om geld te verdienen. Want ze echt niet interesseert wat de maatschappij ervan vindt. Ze ook helemaal geen behoefte hebben om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dat is de ergste categorie. Je hebt ook wel eens mensen, heb ik ook gezien, die als je die aanhoudt omdat ze iets strafbaars gedaan hebben en je zegt ik ga je moeder bellen, weet je, dan barst je ze in tranen uit en dan zeggen ze ik had het al niet willen doen en ik ben eigenlijk heel blij dat ik gepakt ben, want ik wil hieruit en ik wil stoppen. Die kom je ook best geregeld tegen. En dan heb je natuurlijk nog twee, zeg maar, categorieën daartussen. Van mensen die een beetje meer aan de hoek zitten. Die denken, nou, ik wil dit eigenlijk niet. Dus die hebben heel weinig nodig om eruit te raken. En je hebt ook een groep die misschien al een beetje aan het doorgroeien is. En die, waar je echt steviger moet interveneren. En daar past ook vaak veel meer straf op.
Mm-hmm.
En in die eerste categorie is straf natuurlijk helemaal niet waar het over gaat.
Nee. En dus de groep die eigenlijk geen andere redenen heeft om crimineel gedrag te vertonen dan crimineel gedrag te vertonen, die is eigenlijk maar heel klein.
Nou, dat is mijn beeld een beetje, dat de meeste mensen, ik ben optimist hè,
mm-hmm.
De meeste mensen willen niet per se de criminaliteit in, weet je, soms overkomt het ze, soms is de verleiding gewoon echt veel te groot. Of heb je het gevoel dat iedereen het doet, dus dat het oké is om erin mee te doen. En er is maar een kleine groep die, zeg maar, Ridwan Taghi is.
Ja. Wat is, denk jij, de grootste noodzaak van mensen om criminaliteit in te gaan?
Nou, als het over noodzaak gaat, gaat het ook heel vaak over geld.
Dus armoede?
Ja, armoede, maar er zit ook wel iets in van gemak, weet je. Ik woon niet op Zuid, maar wel in Rotterdam-West, dus daar kun je dat ook wel zien. Er is natuurlijk ook gewoon een groep jongens die ik bij ons in de buurt zie, voor wie de criminaliteit ingaan en een beetje hosselen gewoon een hele logische oplossing is, weet je. Als je een paar gave schoenen wil hebben, ja, dan kennen ze ook wel iemand die jou kan helpen om een klusje te doen waarmee je die dure schoenen kan betalen. Dus dan is het relatief makkelijk om erin mee te gaan. En als je dan ook ziet dat je vrienden het ook doen, of je vriendinnen, ja, waarom zou jij het dan niet doen? Weet je, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan, of wel een heel stevig beeld hebben van wat wil ik dan met mijn leven, om er niet in mee te doen.
Mm-hmm.
Ik zeg altijd, mijn kinderen zijn niet in het oude Westen opgegroeid, weet je, maar die zijn opgegroeid in een buurt waar iedereen braaf naar school ging. En waar ze hooguit eens een keer, weet je, in de verleiding kwamen om iets te jatten bij de Co-op. Weet je, dat was ongeveer wel maximaal. Weet je, dan is de groepsdruk is van een heel andere aard. Weet je, en dan kun je, als iemand drie keer met je probeert, zullen we samen iets gaan jatten, daar kan je wel nee tegen zeggen als je een beetje stevig bent opgevoed. Maar als het de hele tijd er is en iedereen doet eraan mee, dan is het weerstand bieden daaraan is gewoon een stuk ingewikkelder.
Ja. En u noemde jezelf al, hè, als je stevig bent opgevoed.
Ja.
Is het zo dat, hoe grote rol speelt opvoeding in de verleiding wel of niet kunnen weerstaan?
Ik denk dat het een grote rol speelt. Alleen dat je dat soms pas later in het leven van mensen gaat terugzien. Ik ken ook wel jongens die de criminaliteit ingegaan zijn en die eigenlijk gewoon uit een goed nest komen. Weet je, maar dan toch die verleiding van vrienden, de straat, het snelle geld. Soms ook, weet je, zo'n soort van, ja, stoer willen zijn en niet toe willen geven dat je het misschien te eng vindt of dat je het niet wilt doen. Weet je, onder jongens denk ik nog wel ingewikkelder dan met meisjes. Weet je, die er op die manier ingeraakt zijn en die dan bijvoorbeeld hun ouders ook helemaal niet vertellen. Thuis er niet over praten, dat ze die druk ervaren en ja, dat ze dat moeilijk vinden. Die raken het op die, maar die komen vaker ook wel weer uit.
Ja.
Weet je, want dan is toch die basis van thuis, van nou, weet je, waar je weet dat je kunt praten, die is dan toch nog goed genoeg. Alleen dat duurt dan soms een paar jaren. En soms er dan ook een goed vriendinnetje er tegenaan, dat wil ook nog wel eens helpen. Of, weet je, of een gevoel van dit is wat ik echt wil doen. Weet je, als je op een gegeven moment dan denkt van, ja, maar ik wil gewoon heel graag iets Ik heb gemerkt dat ik heel goed kan timmeren en ik heb het houten meubileringscollege ontdekt en weet je, dit is gewoon wat ik wil. Ja, dan wordt het ook wel makkelijker om tegen die vrienden te zeggen, ja, ik doe gewoon niet meer mee. Weet je, ik
ja.
niet.
Ja, dus eigenlijk een perspectief bieden van ja, dit is ja, wat je wel kan doen,
ja.
dat kan heel erg helpen.
Ja, ja dat, ik denk dat perspectief echt een belangrijke factor is. Dus opvoeding, dus ook, je moet ook stevige ouders hebben die tijd en aandacht voor jou hebben. Weet je, als je zo'n moeder hebt die 100 problemen heeft, hoeveel aandacht kan die dan nog opbrengen voor de kinderen? Dat is, weet je, en zie je dan nog dat je zoon opeens met hele dure schoenen thuis komt? Of denk je van nou, dat moet misschien niet, maar ik heb nog wel meer aan mijn hoofd dan alleen dit.
Ja.
Ik heb ook wel mooie voorbeelden gezien. We hebben op Rotterdam-Zuid, maar ook in West, heb je onwijze moeders. Dus dat zijn moeders die op basisscholen met de oude consulent, maar ook met de wijkagent in gesprek zijn over wat er speelt in de wijk. En dan was op een gegeven moment was er een voorlichtingssessie en daar was ik bij en die ging over drugsgebruik. Maar het kwam ook zo geleidelijk aan op drugshandel. En toen zei een van de moeders die daar zat, die was dus een kind in de basisschool, maar ook een zoon van volgens mij een jaar of 13, 14. En die was dus op een gegeven moment met hele dure Nike's thuisgekomen. En toen had ze tegen gezegd, zij had dat gezien. En toen had ze gezegd, oké, weet je, hoe kom je daar aan? Nou, een beetje vaag antwoord. Dus het was een beetje de vraag in de groep van, wat heb je nou gedaan? Zei ze, nou, daar ben ik echt heel duidelijk in. Ik heb gezegd, trek ze maar uit. We gaan samen naar de vuilcontainer. Jij mag hem open doen. Die container gaat open, weet je, we hebben van die gedeelde containers, die schoenen gaan erin, die klep gaat dicht en die zie je dus niet meer terug. En laat ik het niet merken dat je ooit nog met deze jongens, weet je, ze wist helemaal niet precies wat het was, maar ze had gewoon zoiets van, dit is gewoon wat er aan de hand is, weet je, hij zit in de verkeerde groep, laat ik je nooit meer met deze jongens zien. Nou, dat is natuurlijk een super voorbeeld, ook van die andere moeders die erbij zaten, van je kan dus ook een kind in de puberteit best nog corrigeren en zeggen van ja, de norm hier thuis is, wij doen niet aan dit soort gekkigheid mee, weet je. Kappen nu, dat helpt heel goed.
Ja.
En dat heeft ook een uitstraling dus naar die andere gezinnen.
Ja. Denk je dat het dus bij de moeders en bij de ouders die dat dus niet zo gauw geneigd zijn te doen, dat corrigeren daarvan, is dat een gevoel van onmacht richting zo'n puber of zo'n kind, dat je denkt, ja, ik bereik hem toch niet of ik snap het toch niet?
Ja, of ik denk dat een gevoel van onmacht. Of soms in de relatie met het kind, denk ik. Ik denk dat het belangrijkste opvoedingsadvies wat ik ooit gekregen heb, is blijf met ze in gesprek. Weet je, blijf praten. En veroordeel niet, weet je. Dus probeer heel erg je in te houden. Ook als je denkt, wat ben jij aan het doen? Dat je toch maar gewoon zegt, terwijl ik ook wel gemerkt heb, weet je, dat is natuurlijk heel Nederlands. Dat als je als ouder zelf bent opgegroeid in een hele strenge cultuur, dat moeilijk is om dat in te houden. Je hebt gewoon dat voorbeeld meegekregen van, weet je, vooral heel streng. En soms zijn de ouders dan ook zo streng dat die kinderen om die reden niet meer durven te zeggen, ja, maar er speelt nu iets. Weet je, als je al weet dat je er van langs gaat krijgen, ja, hoe vrij ben je dan nog om te zeggen, ja, ik heb wel eens gebloot of iemand heeft mij iets aangeboden en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Als je weet dat je ouders daar of heel erg van schrikken, of er heel boos van worden, of een combinatie van die twee.
Ja, dus eigenlijk die stevigheid van ouders waar jij het eerder over had, die stevigheid zit hem niet zozeer in strengheid.
Nee.
Waar dan wel in?
Nou, wel in normen. He, dus wel zeggen, ik wil echt niet dat je meedoet aan die criminaliteit, maar nog steeds in de ruimte houden om te zeggen, weet je, als je vrienden dat wel doet en je vindt het moeilijk, weet je, zullen we het er dan over hebben wat je kunt doen om nee te zeggen. En als een kind zegt, ik heb een keer meegedaan, dan moet je zeggen, ja, je weet hoe ik erover denk, maar niet het kind afkeuren. Weet je, ik wil niet dat je jat, maar wat heb jij van mij nodig? Weet je, hoe kwam het? Hoe kwam het dat je geen nee durfde te zeggen, is een veel beter gesprek voor zo'n kind dan alleen maar zeggen, En ik weet ook wel dat in de schrik, als mijn kinderen dit horen, gaan ze vast ook zeggen, nou, leuk verhaal, maar je hebt zelf ook wel eens, weet je, heel hard geroepen, nee. Weet je, dus natuurlijk is dat moeilijk. Maar het loont echt de moeite om te blijven proberen om het zo te doen. En ook niet, weet je, als je als, ik denk ook voor ouders altijd, iedereen, we gaan allemaal de fout in. We gaan allemaal de fout in. Met momenten dat we denken, dit heb ik niet handig gedaan. Maar dat kun je ook wel weer zeggen. Weet je, ik schrok heel erg en daarom werd ik boos. Maar ik wil het er gewoon graag met je over hebben.
Ja. Want hebben zij jou dan, want wat ik ook een beetje hoor, is een perspectiefwisseling van jouw kant van iemand die in de criminaliteit belandt, vooral zien als boef, naar een perspectief van iemand die in de criminaliteit belandt, vooral zien als samenloop van omstandigheden en context. En natuurlijk heb je bij beide, wil jij graag natuurlijk een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Ja.
Maar er zit ergens een soort van empathieknop die, of is het, is het empathie?
Het is zeker ook empathie. Het is ook wel, weet je, zo'n grote maffiajongen, weet je, die zit er echt in voor het geld. Dat is ook het enige waar je op moet letten. Je moet gewoon het geld volgen en daar gaat het zo om. Weet je, de Engelse uitdrukking is, if you can't do the time, you can't do the crime. Dat is gewoon ingecalculeerd. Die gevangenisstraf doen we even, maar het geld, dat is de drijfveer, weet je. Het is het luxe leven, het is het gewoon heel, heel, heel veel geld hebben waarmee je nog meer handel kan drijven en dan alleen maar heel rijk worden.
Heel ondernemend.
Ja, het is super ondernemend. Ik heb ook wel eens tegen zo'n beetje bij zo'n grote boef gekeken. Ik gedacht, ja, als hij directeur zou zijn bij Unilever, zou hij het ook prima doen, weet je. Organisatietalent, gevoel voor je mensen, goede focus op het verdienmodel. Top. Weet je, het is ongeveer dat, alleen dan met een criminele insteek.
Maar dat mensbeeld moet dan, wat ook jouw mensbeeld, terwijl je zoveel met criminaliteit te maken hebt, en die bestaat denk ik niet uit goed of fout.
Nee, dat kan niet. Nee, ik denk dat er heel veel grijs tinten zijn. En dat je echt je ook moet realiseren, weet je, wat zou je zelf doen onder deze omstandigheden. Niet te snel oordelen en denken, dat doe ik niet. Het is voor een deel ook een leeftijdskwestie. Weet je, je groeit daar ook wel in op, denk ik. Weet je, naarmate je meer mensen ziet. De eerste boef die je ziet, oh wat erg. Hoewel de eerste boef die ik ooit zag, dat was een meisje dat door rood gefietst had. Ik was op zitting terechtgekomen. Ja, dit is echt heel lang geleden. Die was 15 en dan was de richtlijn, ik weet niet of het nu nog zo was, dan mocht je al de helft van de geldboete vragen. Dus dat, en ze had ook al straf van haar ouders gehad, dus ik vond dat al ruim voldoende. Dus ik had zoiets van nee. Maar er zat een hele strenge rechter die zei, deze jonge dame moet hier echt iets van leren. En die verdubbelde toen de straf.
Ach.
Dus ik ben soft toen begonnen.
De empathie begon toen meteen.
Ja, die begon meteen, ja.
Want je zegt ook soms in een gevangenis de juiste straf.
Ja, dat vind ik wel, ja.
Want je hoort ook wel eens dat mensen in een gevangenis juist nog beter leren crimineel te zijn.
Soms wel. Ik denk ook, ik ken ook jongens die vastgezeten hebben, die zeggen van, weet je, dat ze op een gegeven moment langer vastgezeten hebben en dat de tijd voor hun was om te gaan nadenken, is dit nou wat ik wil?
Ja. En denk je dat mensen in de gevangenis, of misschien vlakker buiten, worden die voldoende begeleid om dan ook die reflectie te kunnen hebben?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Ik denk dat, zeg maar, korte straffen bijvoorbeeld, hè, dus als je maximaal 3 maanden zit, van mij, maar dat is een persoonlijke opvatting, zouden we dat wel af mogen schaffen. Weet je, ik heb dan veel meer vertrouwen in wat je kunt doen als je iemand een taakstraf gecombineerd met een leerstraf geeft. Weet je, ik denk dat veel opbouwender is, weet je, kom maar weer eens in een werkritme. Dus heel veel mensen die wij zien hebben dat ook niet, weet je, kom in een werkritme, heb een werkbegeleider bij de reclassering die dicht bovenop jou zit en die ook nog eens met je kan praten, weet je, zorg dat die straf ook ergens toe leidt, weet je, dat je in een structuur komt, dat je gaat ervaren hoe dat is en dat je vanuit daar kunt gaan denken, maar weet je, wat wil ik dan worden? Wil ik terug naar school? Vind ik dit een fijne baan? Wij zijn aan het kijken om zeg maar, taakstraffen te doen bij de bakkerswerkplaats en de bouwerswerkplaats. Wel voor een specifieke doelgroep. Maar om te zorgen dat die mensen dan een beetje perspectief krijgen, ook op de arbeidsmarkt. Weet je, als je een certificaat kan halen tijdens je werkstraf, dan kun je daarmee door.